Hey, leuk dat je luistert naar deze podcast. Jouw bron van inspiratie en positiviteit rondom bevallen. Als tegenhanger van de vaak minder fijne bevallingsverhalen die je hoort en onbewust met je meeneemt. De podcast is een verzameling van mooie bevallingsverhalen en gesprekken. Waarbij het gaat over het belang van vertrouwen in jezelf, vertrouwen in je lichaam en het bevallingsproces. Hoe je in je eigen kracht kan staan, de invloed van een positieve mindset en samenwerking met je partner en het medische team. Bevallen de Sunny Side. Daar gaan we. Hoi hoi, tijd voor weer een nieuwe aflevering. Dit keer wil ik het hebben over het volgende. Een droombevalling, wie moet jij zijn om dat te ervaren, om dat te kunnen ervaren? Natuurlijk is het zo dat je zonder welke voorbereiding dan ook een droombevalling kan ervaren. Toch vaak is er wat voorbereiding nodig. En een vraag die je, waar je op mag reflecteren, waar je echt voor jezelf eens over na mag denken is: wie moet ik zijn om dat te kunnen ervaren, die droombevalling? En wat is die droombevalling voor mij dan? Als ik naar mezelf kijk, dan moest ik voor allebei bij mijn bevallingen, en ik ben één keer thuis bevallen en één keer in het ziekenhuis, moest ik nagaan van wie wil ik zijn om mijn mooiste bevalling te kunnen ervaren, om er de mooiste bevalling van te kunnen maken. En bij de bevalling van Lauren, de oudste, dat was die thuisbevalling. Tijdens die zwangerschap wist ik echt nog helemaal niks. Ik was nog heel erg bleu en blanco. Maar ik voelde wel heel erg sterk dat ik invloed kon hebben op mijn eigen bevalling. Want de weeën, de geboorte, alle hormonen die dan gaan spelen, alle reflexen die de baby heeft, dat gebeurt allemaal in mij. Dat had ik heel sterk, dat idee. Dus ik had ook zoiets van, als het in mij gebeurt, kan ik er ook invloed op uitoefenen. Net als met alle andere dingen. En dat stuk, ik ben even terug gaan denken naar hoe mijn bevallingen zijn gegaan, hoe ik me daarop heb voorbereid. En ik denk dat ik het ergens ook heel onbewust heb gedaan. Vooral bij de bevalling van Lauren, die thuisbevalling. Heel onbewust ben ik gaan handelen naar wie ik moest zijn om een droombevalling te kunnen ervaren. Binnen alles wat er omheen gebeurde. En bij Saar iets meer bewust, omdat het natuurlijk een inleiding was in het ziekenhuis uiteindelijk. En dat die zwangerschap was al wat mentaal wat lastiger. En de inleiding vond ik ook heel spannend. Maar ik had in beide gevallen zoiets van, nou, ik wil er echt in beide gevallen mijn mooiste bevalling van maken. Dus ik heb me voor deze podcast ook even bewust afgevraagd hoe ik dat gedaan heb. En hoe dat ging. En mijn vraag aan jou is dus ook, wie moet jij zijn om jouw droombevalling te kunnen beleven? Wie moet jij zijn? Je bent natuurlijk al iemand, maar wellicht zijn er andere aspecten die waar je nog iets mee mag. Waar mag je? Reflecteer hier eens zelf op voor jezelf. Ik nodig je echt uit om dat te doen. En dat kan ook een heel proces zijn. Hè? Je hoeft niet één keer hierop te reflecteren en je weet alles. Maar het kan echt ook een proces of een traject zijn tot aan de bevalling. Of zelfs tijdens de bevalling nog. Maar het is wel belangrijk om te weten wie moet jij zijn en wie wil jij zijn. Wie wil jij zijn? Ongeacht waar je wil bevallen of waar je moet bevallen of waar je gaat bevallen. Dat maakt niet uit. Het gaat dus echt puur om jezelf. Dat stuk waar je invloed op hebt is wie je moet en wil zijn om die droombevalling te kunnen beleven. In mijn geval, en ik ga dus mijn voorbeelden gebruiken als voorbeeld voor jou. En ik hoop dat je hier dus ook echt een aantal elementen voor jezelf al uithaalt. Ter inspiratie of als voorbeeld om die check voor jezelf te doen. Nou, mijn doel was in beide gevallen, dus in beide bevallingen, was een positieve ervaring. Ik wilde echt een positieve ervaring, een positieve bevalling. En er een mooie en leuke dag van maken. Dat gevoel had ik heel sterk. En wat moest ik daarvoor doen? En vooral ook de vraag, wat had ik dan nodig om diegene te kunnen zijn, om die positieve bevalling te kunnen ervaren of die droombevalling te kunnen ervaren? En wat heb ik nodig als er nog werk aan de winkel is? Want je zult uit deze check of uit deze reflectie op jezelf zullen vast nog een aantal dingen naar voren komen waarvan je denkt, ja, ik wil wel zo zijn, maar ik ben dat nog niet. Dus zijn nog wat tussenstappen nodig. En het eerste waar ik me van bewust was, was dus echt dat ik wilde luisteren naar mijn gevoel. En het begon dus al met wat ik net zei. Omdat die bevalling in mij gebeurt, die weeën, de weeën en alles wat er in mij gebeurt, de baby die de geboortereflex heeft, dat we het samen doen. Had ik dus heel, heel sterk het gevoel dat ik me niet wilde laten leiden door anderen, dus door verloskundigen, gynaecologen of weet ik veel wie. Ik wilde dus heel duidelijk kunnen luisteren naar mijn gevoel. Ik wilde dus iemand zijn die luistert naar haar gevoel. Best wel lastig, maar wel ook een startpunt. Als je het nu niet goed kan, of je kan wel luisteren naar je gevoel, maar je handelt er niet naar. Nou ja, dan is dat nu dus jouw startpunt. Je wil zo zijn. Je moet ook zo zijn om die mooie bevalling te kunnen ervaren. En je niet te zeer te laten leiden door mensen rondom je heen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is, maar ook een hele lastige. En dus ik moest echt gaan luisteren naar mijn gevoel. En wat ik daarvoor gedaan heb, is dat ik af en toe er echt voor ging zitten. Van wat wil ik hiermee? Of als ik me goed voelde, ging ik visualiseren. En als ik me minder goed voelde, bijvoorbeeld bij Saar waren gewoon wat uitdagingen voor mijn gevoel. Ging ik daar vragen over stellen of ook op visualiseren om die positieve vibe te kunnen krijgen en behouden. Maar het begon dus allemaal met het gevoel dat ik dat die bevalling in mij gebeurde, of ik nu ingeleid werd of niet, thuis beviel. Het gebeurt in mij, dus ik wil ook luisteren naar mijn gevoel. Dus de uitdaging voor jou ook echt, probeer echt te luisteren naar je intuïtie en naar je gevoel. 2, ik moest me veilig voelen. Ik wilde me veilig voelen. Ik wilde iemand zijn die zich veilig voelt ten tijde van de bevalling. Ik voelde me thuis heel erg veilig. Die thuisbevalling, dat was ook echt de reden dat ik thuis wilde bevallen. Destijds had ik nog echt ook een angst om in het ziekenhuis te bevallen. Bij de bevalling van Saar wilde ik me veilig voelen in het ziekenhuis. Die angst was er nog steeds wel, was er wat minder, omdat ik dit werk ben gaan doen, hypnobirthing, geboortecoach. Ik weet dat het in ziekenhuizen ook heel fijn en heel, ze zijn heel zorgzaam. Je kan ook een positieve bevalling in het ziekenhuis hebben, een droombevalling zelfs. Maar ik wilde me echt ook veilig voelen in het idee dat ze me niet de controle over gingen nemen. En dus daar ben ik heel erg aan gaan werken. Bij 35 weken kreeg ik bij Saar te horen dat het waarschijnlijk, uiteindelijk bij 39. Maar ik voelde al aan dat het richting een inleiding ging bij 35 weken. Omdat, dat voelde ik gewoon. Dat was ook zo. En ik ben me bewust gaan voorbereiden op dat het ook fijn is om in het ziekenhuis te bevallen. Ik ben gaan voelen hoe zijn die mensen. Ik had wekelijks CTG-scans en dopplermetingen. Dus ik was veel in het ziekenhuis. Ik kwam ook in het moeder-kindcentrum. Dus ik kon helemaal de vibe helemaal voelen en absorberen. Maar ook mentaal en mijn gedachten wilde ik me ook veilig voelen. Dus ik ging heel erg denken van, in het ziekenhuis hebben ze het beste met me voor. Ik kan toch even goed mijn eigen ding doen. Er is geen spoed bij. Dus ik heb nog steeds invloed op mijn eigen bevalling. En dus die gedachten, daar ben ik mee aan de slag gegaan. Maar ik wilde me veilig voelen. Ongeacht, en daar heb ik aan gewerkt. Dat was 2. Dus ik wil ook voor jou, waar voel je je veilig? En als je je nu niet veilig voelt, wat heb je dan nodig om je veiliger te kunnen gaan voelen? En hopelijk uiteindelijk superveilig tijdens de bevalling. Dat heeft natuurlijk ook impact op je lichaam, hoe jouw lichaam werkt. Als je je niet veilig voelt, je brein reageert daar enorm op. Dat is echt een oerinstinct. Als je je niet veilig voelt, kun je gaan verkrampen. kun je in gedachten allerlei angstgedachten krijgen. In het ergste geval. Je hoeft je misschien niet 100% veilig te voelen. Maar het moet wel. Ja, het moet wel het doel zijn eigenlijk. Veilig voelen. Dan kan je lichaam zijn werk doen. En heb je ja, gewoon een grotere kans op die droombevalling. 3. Ik wilde weten welke invloed ik kon hebben op mijn eigen bevalling. Dus ik ben onderzoek gaan doen. Ik moest iemand zijn die echt zelf onderzoek ging doen naar wat ik kan doen om een invloed te hebben op mijn eigen bevalling. Ik ben gaan googlen. Ik ben YouTube filmpjes gaan kijken van badbevallingen, want daar kwam ik vooral bij uit. Ik heb volgens mij het hele internet doorgespit bij Lauren, hè, bij mijn eerste bevalling. Maar ik leerde daar heel erg veel van. Ik leerde heel erg dat er dus mogelijkheden zijn, dat je dus invloed hebt op je eigen bevalling. Ik leerde over onder andere het stukje veilig voelen, positieve gedachtes, ontspannen zijn. Eigenlijk alles wat ik nu in de hypnobirthing leer aan anderen. Ja, in fragmenten heb ik dat allemaal in me opgenomen tijdens mijn zwangerschap van Lauren. En wist ik gewoon, ik kan gewoon invloed op mijn bevalling hebben. En toen wist ik nog niet dat ik een droombevalling zou gaan hebben en ervaren. Maar dit bewuste stuk van wie moet ik zijn en wat heb ik nodig, dat onderzoek doen heeft daar wel een hele grote invloed op gehad. Omdat ik gewoon wist, ik had plaatjes gezien van hoe loopt die bevalling, welke route gaat mijn kindje door, die houding. Ik wist niet dat je niet liggend kan bevallen. Dat je verschillende houdingen kan gebruiken. Dat je de zwaartekracht, dat heel fijn is als je die gebruikt. Omdat ja, dat een positief effect heeft op je energie. Op je op de manier hoe het kindje geboren wordt. Op wel of niet inscheuren. Allerlei. Er staat zoveel op internet waar we gewoon misschien te weinig zelf onderzoek naar doen. Dus doe je research. Doe je onderzoek naar vragen die je nog hebt. Maar pak ook die verantwoordelijkheid voor jezelf. Ben iemand die gaat onderzoeken wat jouw circle of influence is. Welke invloed heb jij op jouw bevalling en wat heb je nog nodig om daar te komen? Dan 4. Ik wilde ook verhalen en opmerkingen van anderen bij die ander kunnen laten. Ook een lastige. Want ik kreeg van heel dicht toen ik bij Lauren aangaf, ik wil thuis bevallen. Want ja, dan voel ik me veilig en het lijkt me fijn en ik ben gemaakt om te bevallen en zo. Kreeg ik best wel opmerkingen van, ook van vriendinnen. Zou je dat wel doen? Wat als? Heb je niet gehoord dat in zoveel procent van de... Nou, en toen, gelukkig op dat moment had ik ook heel sterk zoiets van, dat is niet mijn verhaal, dat is jouw verhaal. Op dat moment had de verloskundige, die stonden gelukkig wel positief tegenover een thuisbevalling. Dus ik kreeg ook heel erg vertrouwen vanuit hen. Maar ik besefte wel dat die verhalen er zijn, dat je die hoort. En ik wilde dus iemand zijn die dat niet in zich opneemt, los kan laten en die verhalen bij die ander laat liggen. Echt letterlijk energetisch. In stilte, zonder dat ik het uitsprak, dacht ik na zo'n gesprek bij mezelf. Oké. Dit is jouw verhaal, dit is niet mijn verhaal. Ik laat het bij jou, ik geef het aan je terug. En ik ga door in mijn verhaal, het verhaal dat ik wil creëren voor mezelf. Dus ook echt een hele belangrijke. En ja, misschien lastig, misschien loop je daar nu heel erg tegenaan, maar het is ook een stukje mindset bij jezelf. En een stukje bewustzijn van dat die verhalen en opmerkingen er zijn, dat die er komen, maar dat je ze ook bij de ander mag laten liggen, ook als het je moeder is bijvoorbeeld. Of iemand die je heel erg lief hebt. Het is jouw leven, jouw verhaal, jouw bevalling, jouw kind. Dus dat. Ben iemand die dat kan. Dan 5. Ik wilde nieuwsgierig zijn. Ik wilde iemand zijn die nieuwsgierig is. En dat overlapt misschien wel een beetje naar het stukje onderzoek doen. Ik was eigenlijk ook wel heel nieuwsgierig, hoe zou die bevalling gaan? Dus ik ging er ook heel erg naar uitkijken, omdat ik mijn onderzoek deed en Ik was ook bij de bevalling van Saar toch ook nieuwsgierig hoe ik dit zou gaan volbrengen. Omdat dat ik ook heel erg voel die oerkracht van bevallen. En dat wij vrouwen dat kunnen. En ik had zo'n mooie thuisbevalling gehad. En toen ik besefte bij Saar dat dat hem niet ging worden, dacht ik, ja, maar ik ga dit dus ook gewoon volbrengen. Dus ik was daar wel nieuwsgierig naar. Dus op een bepaald vlak helpt nieuwsgierig zijn ook in het positief kunnen zijn. En je positief kunnen voelen of veilig kunnen voelen of prettig kunnen voelen tijdens de bevalling en de aanloop naar de bevalling. Nieuwsgierig zijn heeft me ook geholpen met oké, ik ga dus in het ziekenhuis bevallen. Oké, het wordt een inleiding. Wat zijn de mogelijkheden? Ook weer een stukje in onderzoek doen, maar dit zijn mijn wensen. In hoeverre gaan ze daar mee? Kan ik dat accepteren of niet? Dus dat, ik was heel benieuwd van in hoeverre kunnen ze meeveren. Nieuwsgierig zijn. Dus ben jij nieuwsgierig genoeg? Wil je ook nieuwsgierig zijn? Is dat iemand, moet jij dat zijn om jouw droombevalling te kunnen beleven of niet? Maar bedenk wel wat de kracht daarvan is, nieuwsgierig zijn. Dan, je moet je voeden met positieve inspiratie. Je moet positieve bevallingsverhalen afkijken bij anderen. Video's, podcast. Tegenwoordig kun je er bijna niet meer omheen. Je kunt niet geen positieve informatie absorberen. Je moet je voeden met positiviteit. Als je dat niet doet, dan heb je sneller de mogelijkheid dat je je minder prettig voelt, minder veilig voelt, angstig voelt. Dat je tijdens de bevalling denkt, oh ja, en dat trouwens, als je je wel voedt met positiviteit, kun je ook tijdens de bevalling momenten hebben dat je denkt, ik trek het niet meer, ik kan het niet meer. Maar je moet je voeden met positieve inspiratie. In ieder geval niet met die negatieve verhalen. Niet alleen maar lezen over wat er mis kan gaan. Of als je je voedt met positieve inspiratie, dan is je weg en je kijk en je visie ook positiever. En dan is het ook makkelijker om dicht bij jezelf te blijven. Om bij je gevoel te kunnen blijven. Om opmerkingen en verhalen van anderen bij die ander te laten. Voor ons brein is het moeilijker om positieve verhalen te onthouden. Hè? Negatieve verhalen, negatieve dingen die je hoort of ziet. Ja, dat onthoud je makkelijker. Je moet meer moeite doen voor positiviteit. Maar voed jezelf dan ook met die positiviteit. Op welke manier dan ook. Centering pregnancy groepen, zwangerschapsyoga, video's, verhalen. Maar zorg dat als je merkt van wat ik nu lees of zie of ervaar vind ik niet fijn. Stop dan met lezen, stop met luisteren. Stem ook echt bij jezelf af, maar voed jezelf met positieve inspiratie. Dan 7. Je moet een krachtige mindset creëren. Ik had echt zoiets, ik moet sterk in mijn schoenen staan. Ik moet ook mentaal sterk zijn. Er kunnen gewoon dingen gebeuren. Ook tijdens de bevalling kunnen er dingen tegen je gezegd worden. Onbewust. Met de beste intenties die je toch even onderuit kunnen halen. Dus ik ben echt gaan visualiseren. Mijn droombevalling gaan visualiseren. Bij Lauren en ook bij Saar. Bij Lauren dus die droombevalling thuis tot in detail. Bij Saar die droombevalling in het ziekenhuis met inleiding. Ga mediteren op een stukje rust en positiviteit. Ontspanning. Je kan echt. Wie wil jij zijn? Wie wil jij zijn? Wat heb je nodig? En daar mediteer je op. Heb je geen ervaring met mediteren? Of vind je het lastig? Dan is misschien een geleide meditatie nog een idee. Dan wordt er tegen je gepraat. Hoef je alleen maar te luisteren, je ogen dicht te doen. En naar binnen te keren. En oefen dat ook. Visualiseren en mediteren. Als je het niet vaak doet, is het iets wat je kan oefenen. Dan gaat het in je systeem zitten. En dan is het is gewoon heel erg waardevol. Je hoeft niet. Trouwens, mediteren kan ook als je rustig aan het wandelen bent. Dan kun je ook een geleide meditatie opzetten. Of iets van een podcast waar je positiviteit uit haalt. Maar creëer een machtige mindset. Dat is ook best een mooi woord. Creëer een krachtige mindset op dat wat jij nodig hebt en wie jij wil zijn. Je hebt het gewoon nodig, zodat men jou niet van jouw stuk kan brengen en jij jezelf ook niet meer. Super belangrijk. Bevallen is mindset. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Je lichaam doet het werk wel. Als jij maar... Of je hebt geen gedachten. Dat zou ideaal zijn. Tijdens de bevalling. Dan gebeurt het. Hè, de geboorte gebeurt alsnog. Dat gaat vanzelf. Het is een autonoom proces. Maar zorg dat je een krachtige mindset hebt. Bevallen is mindset. Je lichaam doet zijn werk. Wij kunnen ons als mens gewoon qua gedachten of over belemmerende overtuigingen vaak wel eens in de weg zitten. En als je dat nu weet, dan ga ermee aan de slag. Dan heb je werk te doen. Je hebt nog tijd tot aan de bevalling. We kunnen heel snel shiften, wij vrouwen. Dus het is echt wel aan te raden en doe dat gewoon. Dan 8. Ik wilde heel erg vertrouwen in mezelf hebben en in mijn baby. Om die droombevalling te kunnen ervaren, had ik zoiets van, ik moet dan ook dus gewoon echt vertrouwen in mezelf hebben, ongeacht de situatie, wat er gebeurt. En voor mij was eigenlijk dat idee al voldoende. Omdat ik dat vertrouwen in mezelf best wel al had en heb. Het vertrouwen in mijn lichaam, zal ik zeggen. En in het vertrouwen in dat de bevalling zal gaan zoals die mag gaan. Vertrouwen had ik in allebei mijn kinderen, mijn baby's in de buik. Dat alles oké was, dat zij hun werk zouden doen, dat we het samen deden. Dus het heeft ook weer te maken met je veilig voelen in jezelf. Maar je moet iemand zijn die vertrouwen heeft in haar lichaam, in jezelf en in je baby en in het proces en het stukje dat jullie het samen doen. Vervolgens 9. Ik wilde iemand zijn die vragen durfde te stellen. Ik wilde kritisch zijn. Ik heb gewoon bepaalde ideeën over mijn bevalling. En ik wilde dus mijn eigen invloed kunnen uitoefenen. Ik snapte ook wel dat een verloskundige thuis en in het ziekenhuis, dat zij hun werkwijzes hebben, zal ik maar zeggen. Het is niet, waarschijnlijk een protocol, maar uiteindelijk is dat ook een werkwijze. Door mijn onderzoek wist ik wat er zou kunnen gebeuren. Hè. Dus wat kunnen ze voorstellen als je thuis bevalt of wat in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, het proces van inleiden heeft meerdere stappen. Ik wilde iemand zijn die daar vragen over durfde te stellen. En kritisch durfde te zijn, zodat ik voor mijn gevoel in ieder geval alles ook uitgesproken heb. Dat ze weten hoe ik erin sta. Dat ik weet hoe zij erin staan. De mensen die me bij gaan staan. Die in dienst van mij staan. Maar die me gaan coachen, ondersteunen. Als ik nog vragen had. En dit speelde vooral in het ziekenhuis, moet ik wel zeggen. Bij die thuisbevalling was het vooral vragen durven stellen over thuis bevallen, wat zijn de mogelijkheden, risico's? Nou, volgens mij heb ik dat niet eens destijds gevraagd, want ik voelde eigenlijk geen risico. Maar vooral in het ziekenhuis vragen durven stellen, omdat daar zat destijds ook echt wel een verschil tussen wat de echo. Ja, ik moet even wat context geven, want anders denk ik dat ik het lastig kan uitleggen. Maar bij 35 weken was de echo. Zagen ze op de echo dat de buikomtrek van Saar te klein was volgens de richtlijnen. En dat de groei van mijn buik ook kleiner was dan de richtlijnen. Dus werd ik overgedragen naar de gynaecoloog. Daar heb ik 2 weken controles gehad. Omdat, nou ja, dat kan een groeiachterstand of weet ik veel wat dat kan betekenen. Na die 2 weken werd er bepaald, je wordt medisch of je gaat terug naar je verloskundige. Nou, ik werd medisch. En toen wist ik ook, nou, dan zullen ze het over een paar weken wel over een inleiding gaan hebben. En het klinkt misschien een beetje, weet ik niet, arrogant of bedweterig. Maar nou ja, ik wist het gewoon, het was ook zo, uiteindelijk. Dus ik ben al heel vroeg vragen gaan stellen over het stukje ook. Wat betekent dat dan? De metingen kwamen soms op echt een verschil van 1 percentiel boven de richtlijn die het zou moeten zijn. Dus dan, ja, je moet ergens vanuit gaan, denk ik, hè, als gynaecoloog, als wetenschappers in het ziekenhuis. Je moet ergens een grens trekken. En als zo'n meting één percentiel afwijkt, nou, dan snap ik dat je, ja, dan wijk je dus af. En dan ga je dus het protocol in. En ik heb gewoon heel veel vragen gesteld over die inleiding. En vooral over het stuk weeënopwekkers. Ik was heel bang voor een weeënstorm. En dat ik niet kon bewegen. Dus daar heb ik heel veel, dat ik geen bewegingsvrijheid had. Heel veel vragen over gesteld. Ze hebben me ook nog wel willen overtuigen om eerder ingeleid te worden. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Omdat zij mij niet ervan konden overtuigen dat het risico te groot was. Maar goed, maar wat ik dus wil zeggen, ik wilde dus wel echt die kritische, ik wilde vragen durven stellen. Ik wilde echt voor mezelf opkomen en voor mijn kind. Want ik voelde helemaal niet dat zij te klein was of dat mijn buik te klein was. Ik droeg haar anders of wat dan ook. En uiteindelijk is Saar geboren en was ze niet te klein, was gewoon 3 kilo en een beetje. En konden we meteen naar huis. En dat terzijde, want ik wilde ook geen risico nemen. Ik wilde niet helemaal met de kont tegen de krib. En ik geloof jullie niet, dus ik ga toch thuis bevallen. Zo ben ik dan ook weer niet. Maar ik wilde dus wel vragen durven stellen. En ik wilde iemand zijn die dat ook deed. Die opkwam voor zichzelf en voor haar kind. En ja, dat ik in ieder geval al mijn antwoorden had. Het is heel belangrijk. Durf je al je vragen te stellen? Is voor jou alles helder? Heb je ergens nog zorgen of angsten? Stel die vragen aan degene die daar antwoord op kunnen geven. En durf ook kritisch te zijn. Het is jouw bevalling. Je maakt er maar 1 keer mee. En als jij dat nodig hebt, doe het dan. Dan 10. Ik wilde ook durven tegengas te geven. En die overlapt natuurlijk ook met hoe ik het net al uitlegde, maar ja, je moet toch durven tegengas te geven als je voelt dat een proces te snel gaat, zoals bijvoorbeeld dat richting het inleiden. Want ze begonnen al een week, anderhalve week eerder over inleiden dan dat uiteindelijk de inleiding is gebeurd. Omdat ik tegengas heb gegeven en niet inderdaad van kom tegen de krib, maar meer van ja, hoe lang kunnen we nog wachten? Ben kritisch. Het gaat om jouw bevalling. Ik heb ook uitgesproken dat ik het heel lastig vind dat mij het gevoel gegeven werd dat ik na 2 weken terug zou kunnen naar de verloskundige en dat het uiteindelijk niet zo bleek te zijn. Dus dat was een gevoel dat mij dwars zat. Ik ben aan het denken of ik nog een voorbeeld heb uit die thuisbevalling. Want Nee, daar heb ik niet echt tegengas. Ook niet hoeven geven, ook niet in dat proces daarvoor. Maar tijdens voor het inleiden wel. En misschien is tegengas niet het goede woord, maar valt het echt wel ook onder dat stukje kritisch zijn. Durf gewoon kritisch te zijn voor jezelf. Zorg dat je al je antwoorden hebt. Dat je je goed voelt. En zoek ook de ruimte op binnen dat waar je dan tegenaan loopt. En misschien is het ook wel, durf kritisch te zijn tegen je partner of mensen om je heen. Durf tegengas te geven. Het is gewoon belangrijk dat jij je goed voelt tijdens jouw zwangerschap en vooral ook tijdens de bevalling. En durf tegengas te geven tijdens de bevalling is ook, bij Saar weet ik wel nog, dat ze zei van, ja Jenny, je moet nu toch, je moet toch gaan denken aan weeënopwekkers. Want ja, je bent al zo lang, zoveel uur bezig en je hebt pas 5 centimeter ontsluiting en het gaat allemaal lang duren en je wordt moe. En toen zei ik, hoezo? Ik heb toch geen, hebben we dan een deadline? Heb ik een tijdslimiet? Want zij haalde me eigenlijk daardoor uit die bubbel. Vervolgens kwam ik er ook niet meer in. Nou ja, luister de podcast maar even over de geboorte van Saar. Maar ja, in mijn beleving was dat wel durven tegengas te geven, omdat ik dat al een beetje voorzien had, dat zou kunnen gebeuren. En ik wilde wel daar kritisch in zijn voor mezelf. Ik wilde niet het gevoel hebben dat ik haast zou hebben. 11. Ik wilde iemand zijn die de tijd neemt om te voelen wat de keuze mag zijn. Geen overhaaste keuzes wilde ik maken tijdens de zwangerschap niet. maar ook niet tijdens de bevalling. Ik heb heel veel tijd gevraagd. Mag ik er even over nadenken? Ik kom er nog op terug. Ook tijdens de bevalling van Lauren en Saar. Oh, sorry. Bij Lauren werd er voorgesteld om de vliezen te breken. Schrok ik ook even van. We haalden hem ook uit de bubbel. En toen vroeg ik van waarom? Ik wilde eerst weten waarom. En mag ik er even over nadenken? En dat heb ik gedaan. En bij Saar ook. En dat ging vooral over het stukje weeën opwekken. Het begon bij mij bij ballonnetje plaatsen. Dat zette niet door. Dan kreeg je een kwartje van een pilletje weeënopwekker. Nou, dat zette ook niet echt door. Nog een kwartje. Dat zette niet door. Nou, ja, ik had wel voldoende ontsluiting om bijvoorbeeld om de vliezen te gaan breken. En dan zou het allemaal wat sneller gaan. Maar al die stapjes, ik heb elke keer gezegd, mag ik er even voor nadenken? Mag ik er even? Als ik daar nu aan terugdenk, denk ik, oh, ik zat mezelf ook best wel in de weg. Maar op dat moment voelde het goed. En ik had me ook echt voorgenomen, ik wil gewoon op gevoel die bevalling beleven. En niet maar gewoon doen wat ze zeggen, omdat het dan snel gaat. Want ja, waarom zou het snel moeten gaan? En ik wilde gewoon echt erbij zijn. Ik wilde dus echt de tijd nemen om te voelen wat de keuze mocht zijn. En voor mij heeft dat heel goed gewerkt. Ik heb dat ook nodig. Ik heb dat nodig om over dingen te kunnen nadenken. En ik maakte die keuze binnen 20 minuten. Het is niet dat ik daar uren over na moest denken. Want ik wist ook wel, nou, ik zit er nu middenin. Ik kan niet meer terug. Ik moet, ja, wat voelde het goed of voelde het niet goed? Bij die vraag voor, bij Saar, we kunnen de vliezen gaan breken. Het was trouwens 5:00 s'avonds. De gynaecologen zouden nog een uurtje aanwezig zijn. En ze zeiden, nou, als je dat nog wil, dan ga ik nu checken of er een gynaecoloog is dat we dat nog kunnen doen. Zodat je de nacht niet, ja, want de verwachting was, als we dat niet doen, zou het morgen vroeg pas kunnen gebeuren. En het zag er niet echt naar uit dat de weeën op gang zouden komen die nacht. En we waren al een nacht daar. Dus die dingen spelen natuurlijk dan ook mee. Maar ik ben sowieso iemand die nodig heeft om de tijd te hebben om te voelen wat een keuze mag zijn. Vooral een belangrijke keuze. Dus bepaal ook voor jezelf dat enerzijds van, weet ook dat dat gewoon kan en dat dat oké is. Er is vaak meer dan genoeg tijd om even ergens over na te denken, af te stemmen. Wat wil je? En is het goed voor ons? En misschien wil je ook even afstemmen op de baby. Of natuurlijk overleggen met je partner. Dus ben iemand die de tijd neemt om te voelen wat je keuze mag zijn. Want ik heb daar ook geen spijt van overigens, dat het zo gegaan is. Ik had het gewoon ook echt nodig dat het zo ging zoals het ging en dat ik die tijd pakte. Dan 12, moeder zijn. Ik wilde iemand zijn die zich al moeder voelde over dit kindje. En ik ben al die moeder, dus ik wilde in dat moederschap stappen. En ik wilde ook heel erg voelen van welke ervaring wil ik mijn baby geven. Want ik doe het samen. En je doet het samen. Je doet het echt samen. En neem je baby ook echt mee in dit proces. Denk niet dat ze er nog niks van meekrijgen. Het zijn super intuïtieve mensjes, wezentjes. En de bevalling is ook best wel intensief voor hen. Hè. Ze werken mee. Ze hebben een geboortereflex. Ze voelen jouw energie. Ze voelen jouw emoties. Denk niet dat ze er niks van meekrijgen. Dus neem ze ook echt wel mee. Praat tijdens de zwangerschap. Praat tegen ze. Misschien vind je het ook fijn om dan te zeggen, ik voel me een beetje onrustig. Ik weet niet wat ik moet doen. Maar ik ga echt afstemmen. En de juiste vragen stellen. Zodat we echt het beste voor jou kunnen doen. Ik weet het niet. Maak er iets van. Maar stap in het moeder zijn. Voel je al. Je bent al moeder. Dus stap in dat moederschap. Welke ervaring wil je je baby meegeven? En ook tijdens de bevalling. Ik weet bij beide, bij Lauren en Saar, heel helder. Bij Lauren zei ik, we doen het samen. Als jij het kan, kan ik het ook. Tijdens een wee, tijdens de pittigste ontsluitingsweeën. Vooral, herinner ik me. Hè? En bij Saar, omdat ik dus het bericht kreeg via die verloskundige dat het allemaal wat lang duurde en ik pas 5 centimeter ontsluiting had. Ik merkte toch dat ik een krachtige mindset had, want ik liet me dan niet door demotiveren. Maar ik ging wel heel erg tegen Saar praten. Ik zeg, Saar, kom op, we zijn zo goed bezig. Zakken, zakken. Want ik stond daar, ik stond naast het bed tijdens de weeën. Zakken, zakken. Zakken in mijn baarmoeder, zakken in dat geboortekanaal, bedoelde ik daarmee. En ik voelde haar ineens zakken. En toen kreeg ik vrij snel persdrang. Dus dat, stap in dat moederschap. Oké, en dan nummer 13. Ik wilde iemand zijn die ook in stilte mijn eigen pad volgt. En dat was echt een afspraak met mezelf. En die wil ik je meegeven. Ik heb het wel vaker benoemd, denk ik, ook in mijn podcast. Maar ik wil gewoon in stilte mijn eigen pad volgen, omdat ik alleen dan kan voelen. En dat heeft er vooral mee te maken dat enerzijds ook met opmerkingen van anderen bij de ander laten, dat er bij de bevalling, vooral tijdens de bevalling had ik dit, zijn er mensen bij die zien jou, maar ze weten niet hoe jij je echt voelt. En ik had gelezen, in mijn onderzoek was het naar voren gekomen, dat het wel eens, en ik had het ook gehoord van iemand, van twee moeders die bevallen waren, dat een verloskundige bijvoorbeeld dacht te zien dat een moeder het zwaar had of iets nodig had. En dat ze dan zeiden, ik zeg maar iets, zullen we ook met pijnstilling beginnen of vliezen breken? En dat die moeders toen zoiets hadden van, hè, hoezo pijnstilling? Ik heb geen, of ja, het is intens, maar ik heb nog geen behoefte aan pijnstilling. Ik trek het nog best wel. Dus ik wist dat zulke dingen konden gebeuren. En ik wist ook van enerzijds wil je er ook wel in meegaan. Maar anderzijds wil je ook je eigen pad volgen. En ik heb dat zelf heel erg ervaren. Tijdens het persen 2 keer. Dat ik dat best wel pittig vond. Ik vond het een heel groot verschil qua energie met de ontsluitingsfase. Die was voor mij heel, heel, heel gecontroleerd en bijna ontspannen. En ik zat er heel goed in. En bij de persfase moest ik echt heel goed focussen. En bij Lauren zeiden ze van, persen, kom op, hou die wee langer vast. Hou hem vast. Omdat het hoofdje moest gaan staan nog. En toen dacht ik echt van, nou, ik zal niet zeggen dat ik dat niet ga doen. Dus ik volgde in stilte mijn eigen pad en ik liet die wee los uiteindelijk. Ik hield natuurlijk wel langer vast. Maar op het moment dat ik dacht, dit is het, ik laat los. Ik wacht op de volgende wee en dat is ook goed. En dat deed ik zowel bij Lauren als bij Saar heb ik dat gedaan. Dus echt in stilte mijn eigen pad gevolgd. En daar hoort ook bij dat ik dan in gedachten opmerkingen bij die ander kan laten of niet in mij, in mezelf opneem, dat dat niet, geen invloed op mij heeft. Dus eigenwijs zijn. Misschien is het dat wel, een beetje eigenwijs zijn, omdat die bevalling in jou gebeurt. Je voelt zelf heel goed wat er mag gebeuren. Luister ook maar eens naar het verhaal van Stephanie, het bevallingsverhaal. Dat is podcast nummer 56 van vorige week. Daar zitten elementen in over in stilte je eigen pad volgen, voelen. Je voeden met positieve inspiratie. Wat dat voor je kan doen. Zij zei ook dat Stephanie had heel sterk het gevoel van persdrang toen ze naar het bad liep, naar het bad. Uiteindelijk, het duurde allemaal lang voordat het bad stond. Ze wilde heel graag een bad. En onderweg naar het bad kreeg ze een perswee. Die heeft ze afgewacht. Toen is ze in bad gaan zitten. En toen vielen de weeën weg. Of de persweeën werden een stuk minder. Dus, nou ja, hè, dat vertelt ze dan verder in het verhaal. Maar ze zegt, achteraf had ik beter, dat zou ze dan een volgende keer anders doen. Ze wilde dus de volgende keer iemand anders zijn. Ze weet nu wie ze moet zijn om dat anders te kunnen doen. Zegt ze, ik had naar die perswee moeten luisteren. Als ik daar beter naar had geluisterd, dan, en mijn eigen pad had gevolgd, dan was ik nooit in bad gegaan. Die wee was zo krachtig. Als ik gewoon daar was blijven zitten, waar ik, ze zakte door haar benen, door haar knieën eigenlijk tijdens die perswee. Zegt ze, als ik daar was blijven zitten of als ik daar was, hè, als ik niet in bad was gegaan, waren die weeën niet, waren ze niet afgenomen. Dat bad was te ontspannen voor haar. En ze wilde je eigen pad volgen. Helemaal niks mis mee. En ik maakte dus echt een afspraak met mezelf. Ik volg sowieso in stilte mijn eigen pad. Het gebeurt in mij. Ze kunnen soms zeggen wat ze willen. Maar als ik het anders voel, dan volg ik dat. En zo heb ik het ook gedaan. En ik denk echt, als jij je gaat voorbereiden op jouw droombevalling, dat dit 13 punten zijn om over na te denken. Om op te reflecteren. Ben ik dat al? Wil ik dat ook zijn? En wat heb ik dan nodig om daar te komen? Wie heb ik nodig? Dus ik daag je uit om hierop te reflecteren. En misschien wil je hierop reageren. Helemaal goed, ik hoor het heel graag. Ik denk ook graag met je mee. Ik hoop dat je hiermee aan de slag gaat. En dat je op deze manier je kan voorbereiden op jouw droombevalling. Ik geloof echt dat iedereen dat in zich heeft. En een droombevalling hoeft niet perfect te zijn, hè? Evengoed niet. Het kan ook, en het hoeft ook niet per se thuis of in bad te zijn. Het kan net zo goed in het ziekenhuis en op het droge zijn. Ik heb het zelf kunnen ervaren, maar ik heb wel moeten, bewust en onbewust, heb ik ingetuned op wie moet ik zijn om dit te kunnen ervaren. En jij kan dat ook. Ga ermee aan de slag. Een opdracht van mij voor jou. En ik hoor het heel graag als je vragen hebt, maar ook als je na jouw bevalling wellicht een droombevalling hebt gehad of een positieve bevalervaring hebt, laat het me weten en dan kunnen we elkaar weer verder inspireren. Ik wens je een hele fijne dag en wie weet spreken we elkaar snel. Doei! Ik hoop dat deze aflevering je heeft geïnspireerd. Neem mee wat je mee wilt nemen, wat bij je past, en laat achter wat je achter wil laten, wat misschien niet helemaal bij je past. Jouw bevalling doet ertoe. Bedankt voor het luisteren! Ik zou het heel leuk vinden als je een screenshot van de aflevering maakt of me tagt op jouw social media, zodat we nog meer mama's positief kunnen inspireren. En ik vind het natuurlijk ook gewoon leuk om te zien wie er luistert. Bedankt en tot de volgende keer!